Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Vanmiddag gaat het om de vraag: waarom wordt Heer Jezus Gods enige geboren zoon genoemd, terwijl wij toch ook kinderen van God zijn? En de vraag: waarom beleidt u hem als Heere? Daarom zingen we op Psalm 45, het eerste vers: mijn hart vervuld met helbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En naar de belijdenis van het geloof, het vierde vers: o God, uw God, heeft mild u overgoten. Vanmiddag wil ik met u samen het geloof belijden, met de geloofsbelijdenis van Athanasius. Langer is die. Die is ook uitvoerig vanwege ketterijen die in die tijd over het Zoon van God zijn weerlegd moeten worden. En ketters zijn ontzettend handig, want als je Jehovah-getuigen aan de deur zou krijgen en zou zeggen: ja, u dwaalt, want u gelooft niet dat Jezus Christus de Zoon van God is, dan kijken ze super verbaasd van: wie heb je dat nou, van de dominee? Nou, die mag zijn studiegeld wel terughalen, want daar klopt niks van. Natuurlijk beleiden we dat. Alleen, ze beleiden het anders dan wij het beleiden. Ze beleiden dat hij het lintje gekregen heeft, de eretitel Zoon van God, maar niet dat hij dat is. Dus ze zijn ook nog handig in het verduisteren van hun formuleringen. En daarom heeft Athanasius in die context de belijdenis opgesteld, die ook is aangenomen door de kerk, de katholieke kerk, die nog ongedeeld was van die dagen. En we belijden zo wie zalig wil zijn, die is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houdt. En zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwig verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren. Zonder de personen te vermengen of het wezen de zelfstandigheid te delen. Want de persoon van de Vader is een ander. Die van de Zoon is een ander. Die van de Heilige Geest is een ander. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon. Zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen. De Zoon is ongeschapen. En de Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader. Onmetelijk is de Zoon. Onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig. De Zoon is eeuwig. De Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar één eeuwige. Gelijk ook niet drie ongeschapenen, nog drie onmetelijken, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Desgelijks is de Vader almachtig. De Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon is Heere, de Heilige Geest is Heere. En nochtans zijn het niet drie heren, maar het is één Heere. Want gelijk we door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iedere persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ook door het algemeen geloof verboden drie goden of heren te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen niet gemaakt, alleen niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en van de Zoon. Niet gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd, verwekt, maar uitgaande. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders, één Zoon, niet drie zonen, één Heilige Geest, niet drie heilige geesten. En in deze drieheid is niet een eerste of laatste. Niet een meeste of minste. Maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid. En zijn elkaar alleszins gelijk. Zodat in alle opzichten, gelijk nu gezegd, is de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren is. Daarom, zo iemand zalig wil worden, die moet aldus van de drievuldigheid gevoelen. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heer Jezus Christus getrouw gelooft. Zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heer Jezus Christus Gods Zoon, God en mens is. Hij is God. Uit de zelfstandigheid van de Vader, voor alle tijden gegenereerd. En mens uit de zelfstandigheid van zijn moeder, in de tijd geboren. Volkomen God. Volkomen mens. Hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees. De Vader gelijk naar de Godheid. Minder dan de Vader naar de mensheid. Door die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één. Niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming van de mensheid in God. Hij is één. Niet door vermenging van de zelfstandigheid, maar door de eenheid van de persoon. Want zoals de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus. die geleden heeft om onze zaligheid. Nedergedaald is ter helle, ten derde dagen er wederop is gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader. En vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Bij wiens komst alle mensen zullen wederop staan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben, in Christus vruchten hebben voortgebracht, zullen in het eeuwige leven gaan. Maar die kwaad gedaan hebben, in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof. Hetwelk, indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. Amen. Testament, het evangelie van Johannes, waarvan we lezen de versen 1 tot en met 18. De zogenaamde proloog, de inleiding van het Johannes-evangelie. Johannes 1, in de beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem zouden geloven. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht een ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit het bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en deze heeft geroepen zeggende: deze was het van welke ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben we alle ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Zoeken we samen Gods aangezicht in gebed. En lieve heren, wat een machtige belijdenis in uw woord uit de pen van Johannes. Geleid door de Heilige Geest. Waarin dit beleden wordt van Jezus Christus. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Maar het machtige wonder is dat dit woord is vlees geworden, mens geworden is. Niet verwekt door een man, niet uit de wil van de man, niet uit de wil van het vlees. Maar door de werking van de Heilige Geest uit God geboren. En wat is dat een machtig wonder. Het woord is vlees geworden en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Olivier, wat is dat een wonder. Want anderen, velen, hebben mens gezien en de een vond hem een sympathiek mens. En de ander vond hem een eigenwijs mens en haatte hem. En wat een wonder waar ogen geopend werden. Daar werd ontdekt met Johannes de Doper, kijk eens, het Lam van God. In hem de heerlijkheid gezien van uw eeuwige liefde. De heerlijkheid van uw welbehagen om zondaren te verlossen. En wat een wonder. Als we zo aan uw voeten komen, want niemand heeft ooit God gezien. Er is geen dominee die u gezien heeft. En degene die van visioenen spreken en aanbidding onder mensen vinden, ze liegen. Want niemand kan God zien en leven. Niet omdat u niet te zien bent, o heerlijke God, eeuwige God. Want dat is de toekomst. Dan zullen wij u zien. Maar dan zijn we geen vergankelijke schepselen meer. Dan kunnen wij u zien, degenen die door het bloed van Christus op de nieuwe aarde zijn. Maar wat een wonder, heren, u kan het niet. En dat u uw zoon gegeven hebt. Niemand heeft u gezien, maar de zoon die u kent, die uit de schoot van de Vader komt. In dat beeld van het samen aanliggen aan een tafel. Dat intieme. U die de Vader kent, u hebt hem ons verklaard. Geëxegetiseerd. Wat is een wonder als we zo uw stem mogen horen. Wat u vertelt van de Vader. Goddelijke waarheid. Lieve Heere, geef ons de genade om zo vanavond ook stil te staan bij uw namen. Enige geboren Zoon van God, onze Heere, wat we belijden. Geef onze jongeren ook te weten wat we belijden. Er is soms de neiging om te denken, ja, de leer, dat is zo theoretisch. We danken uw grote naam juist. Dat op de kruispunten van de kerkgeschiedenis u gezorgd hebt voor mannen. Die niet dachten aan hun eigen naam. Maar die pal stonden voor de Bijbelse openbaring. Niet, dat hebben we ook ervaren met de geloofsbelijdenis van Athanasius. Dat zij ons kunnen vertellen hoe het wel zit. Het is een eeuwig geheim, uw drie-eenheid. Maar ze hebben wel afgewezen wat het niet is. En heren, we danken u, als zij er niet geweest waren, was de leer van Arius, was de leer van anderen, de algemene leer geworden. En zo bidden we u ook in onze tijd, om mannen, om gemeenten, waar men pal staat. Niet voor de waarheid, maar voor u de God der waarheid. Voor u, o Christus, die de weg, de waarheid en het leven bent. Om uw naam alleen te belijden. En geef dat onze jonge vrienden en ook de ouderen zo meer en meer wortelen mogen in de Bijbelse leer. Het zijn bekende klanken. Enig geboren zoon van God. We horen het iedere zondag. Maar als nu morgen iemand in de trein of de bus ons vraagt, wat zeggen jullie daarmee? Enig geboren, hoe kan dat? Hoe zit dat? Dat we het in alle eenvoud mogen uitleggen. En dat het uitleggende ons hart warm mag worden van aanbidding. De enige geboren zoon van God is onze Heere. O Heere, wilt u zo geven dat het onderwijs uit uw woord ons tot heil en tot zegen mag zijn. Opdat wij mogen opwassen in de kennis, niet in de verstandelijke kennis alleen, maar de kennis die tegelijk de kennis van het hart is, in aanbidding. Opdat onze gang en treden vastgemaakt worden in uw openbaring. Opdat we ook niet van die tuimelpoppetjes zijn. Het dan weer eens voelen en een beetje mogen geloven en dan weer kwijt zijn. Maar dat degenen die uw verschijning hebben lief gekregen, met een vaste stem mogen getuigen, beamen wat u ons openbaart. Geef zo een gezegend samen zijn, met al onze zorgen, al onze vragen, dat de harten in u stil mogen worden en voort mogen gaan van kracht tot kracht. Verheerlijk uzelf, gedenk aan uw kerk over het rond der aarde. Dit vragen we van u. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, uit genade. Amen. De dienst erop van in uw liefde aanbevolen en we zingen naar Psalm 2, het vierde psalm die, net als 45, het Nieuwe Testament, ook betrekt op Christus. Psalm 2, vers 4. En ook vers 6, en ik die vorst met zoveel macht bedeeld, en vers 6, vrees zere macht en dient zijn majesteit. Psalm 2, de versen 4 en 6. We gaan vanavond dus weer verder met de catechismus. En af en toe is het goed om even die vraag weer levend te maken. Jongelui, waarom catechismus? Kan ik niet beter uit de Bijbel gewoon preken? Dan heb ik niet helemaal door. Wij denken, gelukkig, wat is het verschil tussen de Bijbel en je studieboek van school? Je scheikundeboek. Nou, er staat alles uitvoerig, netjes, in orde, onder elkaar uitgewerkt. De Bijbel is geen leerboek. De brieven van Paulus zijn antwoorden op bepaalde vragen uit de gemeente. Dus Paulus brengt bepaalde aspecten naar voren. De evangeliën, dat zijn er niet zomaar vier stuks van hetzelfde laken, een pak. Het evangelie van Matthäus is geschreven voor de Joden-christenen. Vandaar dat je een heleboel eigenschappen terugzien. Het evangelie van Johannes is geschreven voor de heidenen in Efeze. Dus ze zijn allemaal geschreven op een bepaalde situatie. Dus ze werken niet zomaar als in je wiskundeboek of je geschiedenisboek de dingen zo netjes onder elkaar droog uit. Maar een bepaald aspect wat voor die gemeente nodig is, wordt aan de orde gesteld. En wat doet nu de catechismus? Nou, die is als het ware, die wil je een fietskaart geven om zelf in het land van de Bijbel heel rustig van het ene punt naar het andere te kunnen fietsen. Eigenlijk zouden we een catechismus moeten hebben, zoals broeder Baaiens heeft, waarin dus alle teksten gedrukt ernaast. Dan kun je ondertussen meekijken of ik de Bijbel preek of niet. En dan is het een zegen dat je zo de dingen bij elkaar krijgt, dat als je je Bijbel leest en daar leest enige geboren zoon, dat je het weet wat hier gevraagd wordt. Laten we maar lezen zondag 13. Waarom, 13, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook kinderen van God zijn. En geantwoord wordt daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is. Maar wij om zijnentwil uit genade tot kinderen van God zijn aangenomen. Maar waarom noemt u hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En ons alzo zich tot een eigendom gemaakt heeft. Het thema is: ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, onze Heere. Wat beleidt u daarmee? Nou, ten eerste dat Jezus op unieke wijze de enige en eeuwige zoon van God is. In de tweede plaats, dat de gelovigen in Jezus tot kinderen van God zijn aangenomen. In de derde plaats, dat Christus de gelovigen met zijn bloed gekocht en verlost heeft. Het thema is dus: ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, onze Heere. Daarmee beleiden we ten eerste dat Jezus op unieke wijze de enige en eeuwige zoon van God is. In de tweede plaats, dat de gelovigen in Jezus tot kinderen van God zijn aangenomen. En ten derde, dat Christus de gelovigen met zijn bloed gekocht en verlost heeft. Dus ten eerste dat Jezus op unieke wijze de enige en eeuwige zoon van God is. Gemeente, jongens en meisjes, hoe zouden jullie het vinden als er een vader in onze gemeente zou zijn die één zoon zou hebben, twee dochters en drie aangenomen kinderen? En vanmorgen bij het koffiedrinken zou iemand op hem afgestaan, stapt zijn en gevraagd hebben: hoeveel kinderen hebt u? En hij zou geantwoord hebben: één zoon. Dan zou je toch even niet weten wat die man bezielt. Wat zou je het pijnlijk vinden voor die andere vijf? En omgekeerd. Het lijkt mij voor ouders, en ik ken ze, die drie natuurlijke kinderen hebben. En ook nog twee kinderen geadopteerd hebben. Vreselijk moeilijk. Als een van die kinderen, hun eigen kind, een biologisch kind of hun geadopteerde kind, zou aanvallen met het verwijt: ja, wij tellen niet mee, hè? Wat zou dat vreselijk pijn doen? Uiteraard, laten we dat even stellen. En ik hoop dat dat in geen één van de gezinnen in de kerk het geval is. Het komt voor, vreselijk, dat er één kind het lievelingetje is. En dat het altijd over hem gaat. Onze Jan, nou die kan zo leren, zeg. Nou, onze Jan had weer een 9 voor tentamen. En dat broertje, dat niet zo goed kan leren, voelt zich altijd te minder. Je maakt dan zo vreselijk veel kapot. Dat is, daar zit iets mis. Want als het goed is, ik hoop dat bij iedereen hier in de gemeente het zo is, dan hou je van al je kinderen evenveel. Of ze nou goed kunnen leren of minder kunnen leren. Daarom hou je niet van ze. Je bent niet pas van ze gaan houden toen ze de CITO-toets hebben gemaakt. Je hield al van ze voordat ze geboren waren. Die liefde ging naar ze uit. Wat zou ik het dan erg vinden als een van mijn kinderen me dat voor de voeten zou gooien? Ja, maar gebeurt dat hier niet? Zijn enig geboren zoon. Enig geboren. Suggereert dat woord niet dat als het erop aankomt, God maar één kind heeft? Ja, de Bijbel spreekt wel over tot kinderen van God aangenomen worden, maar uiteindelijk stelt dat niet zoveel voor. Nou, die vraag stelt de catechismus onomwonden aan de orde. Waarom wordt hij Gods enige geboren zoon genoemd in de Bijbel? En we zijn hier bezig, en daarom is het ook zo belangrijk, er goed bij te zijn met onze geloofsbelijdenis, de 12 artikelen. Weet je wel, jonge vriend, wat je belijdt? Als dat morgen in de trein gevraagd wordt, kun je dan antwoord geven? Want anders maak je toch een gek figuur. Dat je, ja, weet ik ook niet, om me aan de dominee vragen. Oh, dus jij weet niet eens wat je gelooft. Geloof de dominee voor je. Jij moet het weten. En dat gaat niet om die belijdenis. Maar die belijdenis is echo van de Bijbel. Echo in tijden van dwaling. Dat men de Bijbel verkrachtte. Dat men, omdat men de Bijbel niet kon geloven, er een andere wending aan begon te geven. Er is niks nieuws onder de zon, hoor. Als we het niet kunnen geloven met ons verstand, dan gaan we er een wending aan geven. Dat moet je anders lezen. Dat moet je anders opvatten. Wat geloof jij, waarom zeg je nou dat Christus Gods enig geboren zoon is? Ben jij dan geen kind van God? Wel, het antwoord is heel eenvoudig. Omdat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen aangenomen. Let goed op. We belijden niet. Hij is het enige kind van God. Nee, hij is de enige geboren zoon van God. Het is er ook niet om het kindschap van de andere kinderen van God te evalueren. Want in het huisgezin van God is er geen meer en geen minder. We Prachtig worden de gelovigen in Christus tot zonen en dochters, tot erfgenamen aangenomen. Het is niet zo van achter, stelt eigenlijk niks voor. Want het zijn alleen maar aangenomen kinderen. Integendeel, aardse ouders gooien al belijden dat de een dat ze op Schiphol dat kind in de hangarmen kregen. En dominee, dat er kwam zo'n liefde van binnenuit. En anderen zijn hun kind wezen ophalen in Sri Lanka, in India. En van meet af aan niet meer weg te denken. Geen mindere liefde dan echte ouderliefde. Het is geen devaluatie van het kindschap van de gelovigen. Integendeel. Juist omdat Jezus op een unieke wijze de enige geboren zoon van God is. Dat is nou net het geheim van ons kindschap en onze aanneming. En daarom moet helder worden. En helder zijn. Dat als de kerk deze Christus beleidt als de Zoon van God, dat we dat niet op verhullende wijze doen zoals de Jehovah getuigen en ook niet zoals een middel-orthodox of vrijzinnige predikant die wel keurig die belijdenis opzegt, maar er heel wat anders bij denkt. Nee, we belijden dat. En als de kerk dat belijdt in alle eeuwen, dan weten we van het unieke van het zoonschap van Christus. En dat moet benadrukt worden. Want dat wordt in iedere tijd weer ontkend. Dan op deze manier, dan op die manier. Het was al tijdens zijn leven. Het werd het punt waarop hij ter dood veroordeeld werd. Dat Caiaphas zei, nu zet ik u onder ede, ik bezweer u bij de levende God, of u bent de Christus, de Zoon van God. En toen zei hij ja. En toen viel zijn doodvonnis. Wat hebben we nog getuigen van nodig? U hebt zijn godslastering gehoord. Hoe kan dat nou, de Zoon van God in vlees en bloed? Maar het is niet bij gebleven bij het Sanhedrin. Heel de geschiedenis, elke keer duikt dat weer op. Zo heeft Arius geprobeerd de kerk te vergiftigen met de gedachte, Christus, dat kan niet de Zoon van God zijn zoals dat gezegd wordt. Hij kan niet God zijn, hoe kan dat nou? Dat God in een mens zou rondlopen. Nou, daaraan hebben we de geloofsbelijdenis van Athanasius te danken. En als je zo door de kerkgeschiedenis zou heen gaan, tot op de dag van vandaag zouden we ontzettend veel punten vinden en voorbeelden vinden van allerlei listige verklaringen van het Zoon van God zijn. Ook in onze tijd liggen de voorbeelden voor het opscheppen. En dan zijn er velen die wel geloven dat als die bestaan heeft, dat Jezus best een uniek mens geweest zal zijn. En wie er wat meer van weet, zegt, ja, maar het is echt de moeite waard om op het voorbeeld Jezus als voorbeeld te letten. Maar hij is en blijft alleen maar mens. En weer anderen zeggen, jongens, al die godsdiensten, iedereen komt er op zijn eigen manier. Het is aangrijpend hoe ook die gedachte. Bij het begin van de Bijbel, de evolutietheorie, want God die 6 dagen schept. En wat betreft het geloof, grote namen, Billy Graham, Major Boschaert aan het einde, die toch zeiden, ik geloof dat men ook in andere geloven, iedereen op zijn eigen wijze aan een andere kant tegen de berg opklimt en dat we boven komen en dat we allemaal dezelfde God lijken te hebben. En Jezus staat toch ook in de Koran, dus we zitten veel dichter bij elkaar dan we denken. Ja, Jezus kom je ook tegen in de Koran. Maar niet als de Zoon van God, als een profeet. En wat Jezus in de Koran leert, is heel wat anders dan dat hij in het woord van God leert. Het is een heel andere Jezus. En dat is niet zomaar een verschil van visie. Dan Paulus, die stond voor, ze zag in zijn gemeente. Al komt er een engel uit de hemel, dat zal al toch gebeuren, hè? Flits ineens een engel. En die leert wat anders dan ik. Hij zei een vervloeking. Dat is de Bijbel. En om dat verhullende spreken, dat gemene, bedekkende spreken over Jezus, van God bloot te leggen. Daarom zegt de geloofsbelijdenis, de enige geboren zoon van God. Het is waar. Gezegend zij de naam van de Heere. Wij sterfelijke zondige mensen kunnen door genade, door het werk van woord en geest, door het bloed van Jezus Christus, echte kinderen van God worden. En degenen die het mogen zijn al in ons midden, die beseffen voor de helft niet wat ze zijn mogen. Als u zeggen mag, ik ben een kind van God, dat is mijn vader. Mijn vader die voor me zorgt, mijn vader die me geen ogenblik uit het oog verliest. Mijn vader die niet toe zal laten dat enig kwaad over me komt. Wat niet voor mij goed is. Mijn vader die mij bezig is te begeleiden en te regeren op de weg naar de nieuwe aarde. Kind van God. Dat kun je nooit meer kwijtraken. Als je als kind van God geboren bent, kun je nooit meer kwijtraken. Wij hebben acht kinderen. En zouden ze van alles tegen me kunnen doen, ze zouden me met me kunnen breken. Maar wat ze ook doen, ze kunnen nooit meer ongedaan maken. Ik ben hun vader. En als je uit God geboren bent, ben je zijn kind en dat gaat in eeuwigheid niet over. Dat betekent niet van, je komt er toch wel, want het is dan een vader die ook zijn kinderen een goede tik weet te geven. Om ze weer op de plekje te krijgen. Dat een David die van hem afgedwaald is in de zonde geleefd heeft. Nathan, jij bent die man. Dan brengt hij zijn kinderen allemaal op de knieën. Of dat al zijn kinderen weten dat genade genade is. Dus dat kindschap is grandioos. Het is goddelijk. Maar het is alleen. Over dat vervloekte, verhullende spreken. Gebeurt op alle tijd. Ook in de tijd van Paulus. Dan zeiden de mensen. De wederopstanding uit de doden. Ja, weet je, dat is al gebeurd. Toen u bekeerd werd. Want de Griek kon niet geloven dat het lichaam, dat ze zagen als het kooitje van het vogeltje, dat het lichaam door God in heerlijkheid zou worden opgewekt. Dat vervloekte, verhullende spreken. Daarom is de Bijbel duidelijk. De belijdenis is duidelijk. Jezus, omdat hij op unieke wijze de Zoon van God is. De natuurlijke Zoon. Hij is niet van ons geld. Wanneer ben je kind van God geworden? Wanneer ben je wedergeboren? Maar van Jezus geldt, hij is het eeuwig. De Heer Jezus ook niet, wat sommigen denken, dat de Heer Jezus pas. Waar we ook terug zouden kunnen gaan, en we kunnen het niet gelukkig. God begint de Bijbel pas bij de schepping, want daarvoor zou het ons duizelen. Maar we zijn wel nieuwsgierig. Alleen zegt Augustinus heel nuttig toen iemand hem vroeg, wat zou God nou voor de schepping gedaan hebben? Hij zegt, ik denk dat hij toen de hel gemaakt heeft voor nieuwsgierige mensen. God begint bij de schepping. Maar Johannes mag zeggen, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Eeuwige Zoon van God. Een wonderlijk geheim. Dat niet te vatten is. Misschien dacht je dat ernaast, ik snap er niks van. Nee, je kunt het ook dat geheim van de drie eenheid niet vatten. Maar de kerk kan alleen maar zeggen wat het niet is. Dat is een dwaling, dat is het niet. En Johannes zingt in verwondering zijn lied bij de inzet van het evangelie. En daar kunnen we heel veel schriftbewijzen voor geven. Maar weet je wat wonder is? Dat die eeuwige Zoon van God, dat die op een bepaalde dag in de schoot van Maria door de Heilige Geest zich het lichaam en ziel heeft laten toebereiden. En dat die Zoon van God concreet in onze geschiedenis op een bepaalde dag, op een bepaald tijdstip geboren is. Niet op 25 december, want dan hadden de beesten in de stal gezeten, had hij er niet bij gekund. Het is waarschijnlijk juni of wat dan ook, maar het is helemaal niet belangrijk. Het is op een bepaalde dag, op een bepaald moment, is voor het eerst een kreetje gehoord op deze aarde. Mens geworden. Waarom? Opdat er zou zijn wat in eeuwigheid geen vader, geen dominee, geen ouderling verwekken kon. Een kind zonder zonde. Met het beeld van God. Die zo in zijn volkomenheid het lammetje kon zijn. Het lam van God. Om de straf te dragen. En zijn bloed te geven. Dat is de eerste gedachte. We gaan naar de tweede gedachte. Wat beleiden we daarmee? Dat wij geloven, beleiden dat de gelovigen in Jezus tot kinderen van God zijn aangenomen. Jezus is de eeuwige Zoon van God. De natuurlijke Zoon van God. Ik weet geen beter woord in de kerk ook niet. Dat kan voor ons gelovigen niet gezegd worden. Integendeel. God schiep in de tijd. 6000 jaar geleden. Adam als zijn zoon. Machtig, dat staat in de register. Nee, in Genesis, dat staat ook bij Lucas. Adam, de zoon van God. We kregen de adem van God in de neus geblazen. En we kregen op die wijze het leven van God. Maar wij hebben ons van God losgescheurd. U bent onze vader niet. Want dan zouden we wel, nou er is niks nieuws onder de zon, dat blijkt dat we van Adam zijn. Als u echt van mij hield, dan zou u wel. En we hebben geloofd de woorden van de vader der leugen, het is toch wat. En daarom moet de Heer Jezus zeggen tegen de Joden, als ze weer eens opscheppen, wij zijn kinderen van Abraham. Ja, je schept wel op dat jullie kinderen van Abraham zijn. Maar in wezen, zoals je optreedt, ben je kinderen van de duivel. Van de vader van de leugens, Johannes 8, vers 44. Dat is heel aangrijpend. Van nature, zoals we geboren zijn. Zoals we in de wieg lagen. Oh, wat een lief onschuldig hoopje. Hebben ze bij ons allemaal gezegd, wat een dotje. Er zit toch geen kwaad in. Nou, dat is wel gebleken. Paulus zegt scherper, wij waren kinderen van de toorn. Dat is wat anders dan zomaar zeggen van Jezus houdt van alle kindertjes enzovoort. Buiten Christus, er is toch geen drang voor het evangelie. Buiten Christus geldt van een ieder mens. Een dotje van een baby in de wieg. En die sociale man van 45. Buiten Christus moet God op ons toornen. Kinderen van de toorn. Dat zegt ook het opformulier. Maar dat is het wonder van het evangelie. Dat God kinderen van de toorn wil aannemen, veranderen in zijn kinderen. Kinderen van de genade. Dat is een ongelooflijk wonder. Ik vind het al een wonder als er een echtpaar is dat een kind wil adopteren dat een handicap heeft. Want wat een zorgen kan dat vragen, elke keer het ziekenhuis en noem maar op. Maar God gaat nog verder. Hij wil niet zomaar mensen adopteren met een gebrek, maar doodvijanden. Ik wil u tot mijn kinderen aannemen. En die verklaring van God is betrouwbaar. Die gaat zo verder dat de Heer Jezus Abraham tegen de rijke man in de hel laat zeggen, kind. En God zegt zelfs tegen Israël op Psalm 81. Een machtige psalm als iemand zegt dat de belofte alleen voor de uitverkorenen zijn en niet voor heel het volk van het verbond. Psalm 81, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Maar mijn volk wou niet naar mij en mijn stem horen. En ik heb morgen geciteerd de tekst van de Heer. Jullie hebben mijn kinderen genomen en aan de molen geofferd. Zo kan de Heer kinderen van het verbond aanspreken. Maar tegelijk ligt er een geweldige spanning. We zijn geen kinderen van God door de doop. Het doopformulier zegt dat de doop ons leert dat wij van nieuws geboren moeten worden. Onze vijandschap, ook tegen de aanvaarding van Gods vaderschap, moet verbroken worden. En dat gebeurt in de wedergeboorte. Die dan overwint de liefde van God, die diep gewortelde haat. Dan stort hij zijn liefde uit. Dan wordt het een wonder voor je een kind van God te mogen worden en zijn. En dan leren we ook dat onze adoptie alleen maar mogelijk is vanwege dat unieke en eeuwige kindschap van Jezus Christus. De catechisme zegt dan ook nog een keer, wat in de vorige vraag ook al gezegd is, maar dat wij om zijnentwil uit genade tot kinderen van God zijn aangenomen. Ja, dan is het geen discriminatie. Hij is de enige geboren zoon van God. Het is ook geen kwestie van meer of minder echt kind van God zijn. Het is het onderscheid tussen de eeuwige, enige geboren zoon van God en ons kindschap dat zo goddelijk anders is. Maar het waakt het wonder zo groot dat wij om zijnentwil tot kinderen van God aangenomen worden en dat Christus zo onze oudste broer is, die ons zijn broeders wil noemen, zijn vrienden. Let op, je vindt niet in de Bijbel, jonge vrienden, dat Johannes zegt, mijn vriendje Jezus. Maar je vindt alleen dat Jezus zegt, ik noem u vrienden. Zijn doordenkertjes. En zo in die intieme gemeenschap ontstelt en met ons omgaat. Hij wilde juist het vaderhuis verlaten. Vader, ik kom om ons daar te brengen. Hij heeft gezwegen toen hij veroordeeld werd als een leugenaar en een vloek. Toen hij zei, ja, gij hebt het gezegd, ik ben de zoon van God. Waarom? Om de straf van Adam te dragen. En om de weg te banen dat jij een kind van God mag worden en zijn. Hij heeft zich van God laten verlaten, opdat wij tot God genomen zouden worden en nooit meer door God verlaten zouden worden. Daarom hebben de gelovigen geen jaloezie ten aanzien van de unieke positie van Christus. We aanbidden hem daarin. Het is juist de grootste eer dat hij ons onder zijn broertjes en zusjes wil rekenen uit genade. Het is door hem alleen verdiend. Bent u een kind van God? Bent u een kind van God, ja of nee? Kunt u met zondag en mag u met zondag 1 hier in zondag 13 meebelijden? Ik kan het niet geloven. Het is me te wonderlijk, maar ik ben tot kind van God aangenomen. Hoe je dat weet, ja, dat is heel apart. Het kan soms een tijdje met je broer of zuster wat flauwer zijn door de omstandigheden dat je geen aandacht voor hebt. Maar dat bloed, dat kruipt dan toch wat niet gaan kan, toch? Met eerbied gezegd, op hogere wijze, dan heb je iets met Jezus Christus. Als zijn naam verkondigd wordt, dan wordt het warm. Het is de naam van je liefste. dan heb je iets bijzonders met de Heer Jezus. Wat we gelezen hebben in Johannes 1, vers 2, 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht, heeft hij de bevoegdheid gegeven. Dat mag je doen. Dat mag je zeggen. Dat je je kind van God noemt. Dat is het grote wonder, namelijk die in zijn naam geloven. Dus zodra je Christus aanneemt, als je verlosser uit de handen van de Vader, zodra dat gebeurt, krijg je toestemming, krijg je volmacht om te zeggen, ik ben een kind van God. En dat is niet niks. Voor iemand die weet hoe vijandig hij tegenover God stond. Als vader, dan is het voor die verloren zoon, als die thuis komt, niet te geloven. Hij had het al een wonder gevonden, zijn vader zegt, nou, dan leef je maar op de hooizolder en dan maak je de stal maar schoon en de mest van de dieren. Dan zal ik zorgen dat je eten en drinken hebt en voor de rest geen, je hebt je deel al lang op. Maar die jongen die wordt dan in huis gezet, die krijgt het tekenen van het kindschap, de zegelring. Wat een machtig wonder. Haast niet te geloven. Het is geen optelsom. En om die reden komt de Heer ons helpen. Schrijft Paulus in Romeinen 8 vers 16. Die geest. Als de duivel zegt dat is helemaal niet voor jou. Heer, maar het is toch bij u begonnen. En dan komt de geest ons te hulp. En getuigt met ons geest dat we kinderen van God zijn. En Paulus schrijft aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 6. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Bent u een kind, ben jij een kind van God? Dus ja of nee? Het is toch raar als je gevraagd wordt van wie ben je er een? Dan zeg je, dat weet ik ook niet. Het is ja of nee, van wie ben je er een? En dan moet je niet op jezelf zien. Dan zegt die jongste zoon niet met zijn borst vooruit, ben er een van mijn vader. Dan zegt hij met diepe verwondering, ik ben er een van. En wat is dat een wonder? Niet verdiend, maar het valt zo mee. Voor de mensen die met de witte vlag thuiskomen. Je hebt misschien een hele preek in je hoofd die je beleeft, waar je allemaal moest zeggen en beleiden. Maar de vader hem ziende, rende hem tegemoet en kuste zijn lippen dicht. Want die vader zag aan zijn jongen. Hij ziet het aan ons. Wie komt in het bloed van Jezus? Ik ben een kind van God, maar als die jongen daar thuis zit, hè? Dan voert hij niet het hoogste woord. Dan heeft hij geen praatjes meer. Van nu voortaan vraagt die vader, wat zal ik vandaag gaan doen? Wat wilt u dat ik doen zal? Bent u een kind van God? Zeg niet, ja, ik weet het niet. Weet u, dat is de meest gevaarlijke weg naar de hel. Ik weet het niet, is ja of nee? Dan kun je beter zeggen, ik ben het niet. Dan weet je dat je naar huis moet. Dan kweet het niet, dan leef je door. Ja, mensen kan het niet weten. Dan leef je door. En als u nou zeggen moet, dat mag, kan ik niet zeggen. Dan mag ik zeggen, geloof toch dat ze thuis op je wachten. Geloof toch dat het feest wordt thuis als je terugkomt. Alzo is er vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Maar al wat anders, jonge vrienden, trekt dat vaderhuisje. Wil je een kind van God zijn? Of zeg je nou, nee, nou nog niet. Ik heb nou nog wel een aardige tenten waar ik wezen kan. Later. Oké. Hoe lang blijf jij nog op deze aarde? Later. Of is het juist andersom? Je zegt, dominee, ik zou het wel willen, maar ik denk zo vaak, het zal voor mij wel niet zijn. Ik ben het niet waard. Mag ik je herinneren aan wat het doopformulier zegt? Zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen wil aannemen. Dat is het zichtbare teken bij de belofte van God. Hij wil het, kom maar naar huis. Geef de Heere de hand. En nader tot zijn heiligdom. De preek van vanmorgen. Ik geloof. Help mij met mijn ongeloof. En als je op weg naar het vaderhuis wordt aangevallen door de duivel, die zegt je bent het niet waard. Mooie vent, had je maar niet moeten zondigen. Antwoord hem, God zegt het zelf in zijn woord. En de Heer Jezus die in de schoot van de Vader is, wat betekent dat? Johannes zegt het ook, dat hij aan de borst van Jezus viel bij het eten, lag men op een divan, zo. Dus je had het meest contact, je had wat contact achterstevoren, maar het meest contact met de volgende. Die lag zo naast je. Dat noemde men in de schoot liggen of aan de boezem liggen. Hij komt uit de schoot van de Vader. Hij kent de Vader als geen ander. Antwoordt de duivel. Hij heeft gezegd wie de Vader is. En weet je wat je antwoorden moet? Dan denk ik aan Katie, een meisje in Engeland. Dat lag op sterven. En ze was niet bang, want ze zou naar huis gaan. En de moeder, en dat begrijp ik ook, die wilde weten dat het echt was. En ze zei, Katie, bedrieg je je niet. En Katie keek de moeder aan en zei, mama, dan is het voor de Heere erger dan voor mij. Waarom? Dan ben ik mijn ziel kwijt, mama. Maar God is eeuwig zijn naam kwijt. Het woord waarmee ze sterven ging. Wat een wonder. Dan ben je een kind van God. En dat omwille van hem die de enige geboren zoon van God is. Die van huis is weggegaan. Niet omdat hij weg wilde, maar anders wilde. Maar die weggegaan is zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Voor mij, om een vijand op aarde te verbreken en naar huis te brengen. En daarom noemen we hem ook onze Heer als laatste, dat Christus de gelovigen met zijn bloed gekocht en verlost heeft. Zo beantwoordt vraag 34, waarom noem je hem nou onze Heer? Het antwoord luidt, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En ons al zo zich tot een eigendom maakt. Onze Heere. Ik zei het al eens een keer, we zijn zo westers, een heleboel Bijbelse begrippen kennen we niet zo goed meer. Je moet soms heel ver nadenken om dat te kunnen, om dat nog een klein beetje te kunnen tasten. Maar in het Grieks staat kurios. En dat is gewoon de naam voor de eigenaar van slaven. We kennen het in het Nederlands nog wel, maar dan moet je heel sterk terugdenken. Jullie zeggen het misschien niet eens, mijn jongelui. Maar vroeger schreef je een brief, geachte mijn heer. Dat is één woord geworden, mijn heer. Maar het zijn eigenlijk twee. Mijn heer. Oh, zo spraken onderhorigen de arbeider, de directeur van de fabriek aan. Mijn Heer. Zo spraken slaven in het Nieuwe Testament hun meester aan. Tegenwoordig is dat raar, die onderdanigheid. Ze zijn toch allemaal gelijk. Franse revolutie, geen God, geen koning en geen meester. Maar we staan niet begonnen bij de Franse revolutie. Het is in het paradijs begonnen. Daar tekenden we ervoor om eigen baas te worden. Van iedereen onafhankelijk. De natuurlijke mens, jongelui, die denkt, ik ben onafhankelijk. En weet je wat we niet doorhebben? Omdat we in werkelijkheid een slaaf zijn van onze lusten en van de duivel. En die vorst der duister is dat zo'n smerige meester. Het is een liegende meester. Hij gunt je niet, dat doet hij alsof. Van joh, je bent maar één keer jong, je moet toch ook lol hebben. Hij gunt je niet de lol, hij wil je aan het lijntje houden totdat hij in de hel heeft. En dan, als je in de hel bent, dan zijn je wel bij een stommerd geweest. Dat je je verziel verkocht hebt. En hij lacht om je eeuwige ondergang. Christus is een goede meester. Kijk, slaven, dan denken wij aan de Neverhut van Ontom. Ja, de slavernij die wij erop nagehouden hebben in de gouden eeuw, dat is heel wat anders. In de Bijbel kon slaaf zijn. Er waren ook slaven dat als ze vrij mochten, die dat niet wilden, want ze hadden een goed leven. Christus is de eigenaar van zijn slaven. En hoe is hij aan zijn slaven gekomen? Nou, niet op de markt. Worden we geld voor neer te leggen. Hij heeft ze gekocht, staat er, met zijn dierbaar bloed. Dan moet je een goede meester zijn. Om je eigen bloed te geven. Let erop, ik zeg er even tussendoor, ik zal niet lang uitweiden, maar Christus met zijn dood heeft hij ons niet gekocht. Als hij alleen maar gestorven was, was er niks gebeurd. Hij heeft ons gekocht met zijn bloed Gods. In het heiligdom moest verzoend worden met bloed. Hebreeën, hij heeft zijn bloed ingedragen in het hemels heiligdom. Zijn eigen bloed. Om ons te kopen. Met zijn leven. En met zijn bloed maakt hij nou een einde aan je slavernij. Hij koopt je met lichaam en ziel. Niet alleen je ziel gaat hem ter harte en laat je lichaam maar lopen. Met lichaam en ziel. God laat het lichaam niet lopen, dat komt ook op de nieuwe aarde. Met lichaam en ziel. Helemaal van hem. En hij is een goede meester, maar er hoeft een slaaf het niet slecht te hebben, zei ik al. Denk maar aan Abraham, toen hij nog dacht geen kinderen te krijgen. Dat hij zei, God, alsjeblieft, heren, laat Eliezer mijn opvolger zijn. Laat hij alles van me erven. En gaat u met Eliezer verder? Een Romeinse slaaf kon het goed hebben. Er zijn zelfs keizers die eerst slaaf waren van de vorige keizer. En geadopteerd werden en zijn opvolger werden. En weet je wat nou mooi was van een slaaf? Moet je denken, het was maar een slaaf. Als ik eigenaar was van een slaaf en onderweg was er iemand die gaf een spuug in zijn gezicht. En dan was hij niet gespuugd, dan was ik gespuugd. Dan ging een eigenaar erop af. Je hebt mij beledigd. Je bent aan mij gekomen. Dat is de relatie tussen Christus en de zijne. Daarom zegt Paulus altijd in het verwondering. Paulus, een doulos, een slaaf van Jezus Christus. Hij heeft de zijne vrijgekocht met lichaam en ziel. Hey, zondag 1. Met lichaam en ziel het eigendom. Van Jezus Christus. Nou, dat klinkt allemaal mee. Als we zeggen Jezus Christus, onze Here. Jongens, zou je niet eigendom willen zijn van deze meester? Door hem word je met zijn bloed vrijgemaakt van al je schulden. Dan hoef je nergens meer door gedrukt te worden. Je geweten gereinigd in zijn bloed. Zou je in deze wereld met al die dreigingen niet voor zijn rekening willen leven? Zodat je weten mag dat je van hem bent en hij voor je zorgt. O God, geven. Maar zo begint het vaak. Dat je bij iemand ziet en proeft als een kind van God. Wat is die rijk. En dat je daardoor je ellende voelt. Dat heb ik niet. Je mag het worden. Dat je dat ziet, hoe rijk of het is. En de duivel probeert je wijs te maken. Joh, dat is een slavenleven. Hij bekeerd wordt, hè? Mag je dit niet meer en dat niet meer. En dat moet je dan eigenlijk. De vuile helle hond. Want hij verbergt voor je, zolang je buiten Christus bent, ben je het hondje aan zijn leiband. Kom tot Jezus, bid hem. Maak mij tot uw eigendom, doe mij u kennen. En dan is het zo'n bevrijding hem te kennen. En Jezus Christus die hij gezonden heeft. Dan ben je af van je schuld. Dan hoef je niks meer weg te stoppen. Je bent zijn eigendom op deze wereld en in de toekomst. Ook als je 89 bent met je gebrekkige lichaam. Oud worden willen we wel, maar oud zijn valt niet mee. Maar als functies uitvallen, je krachten minder worden. Maar wat een wonder dat je het eigendom dan bent van hem. Van deze meester. Want dan, dat lijkt me heel erg, maar dan wil je niet anders. Maar in zo'n klein kamertje, je wereld wordt zo klein. Als je zelfs met de rollator je niet helpen kunt, nee. Maar dan door het raam heen is het venster geopend. Naar de toekomst. En de hemel, dan mag je weten. Het valt niet mee. Maar dit is het einde niet. Het beste komt nog, die eigenaar is me niet vergeten. Hij komt me halen. Hij is voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel. Mijn eeuwig goed. En als de duivel dan zist, je gaat eraan. Dan mag je het schild van het geloof opheffen. En zeggen, de Heere zal niet toelaten. Dat één van zijn slaven, waarvoor hij met zijn dierbaar bloed betaald heeft, het verderf zal zien. Wie van hem is, is eeuwig van hem. Niet alleen in het leven, maar ook in het sterven. En daarom wie in hem gelooft zal leven, zelfs als die sterft. Ik geef hun het eeuwige leven. En hij zal waken over ons stof waar het ook begraven wordt. En het moment komt van de bezuin. Dan zal hij ze opwekken en zijn heerlijk lichaam gelijk maken. En zijn heerlijkheid zal afstralen op al de zijnen. En ze zullen hem gelijk zijn. En de anderen gaan in het vuur, dat in eeuwigheid niet geblust wordt. Kies nou, jongen, wie je dienen wilt. Twee heren dienen kan niet, je kunt ook niet van twee vrouwen tegelijk houden. Of je bent heel egoïstisch en ziek. Twee heren dienen kan niet, kom nou. Van wie ben jij de slaaf? Waar leef je voor? Wie dien je? Oh, ik hoop dat je met Thomas zegt, mijn Heere en mijn God. Dan vraag je het ook aan je meester wat je doen zult. Maar je mag weten, ik ben de zijne. Kies heden. De meester die je kiest, daar moet je straks mee doen aan het eind. Maar wie van hem is, is eeuwig de zijne. Want dan brengt de oudste broer ze allemaal naar de nieuwe aarde. En dan zullen we ook de Vader zien. Dan kan het. Dan zullen wij waar het licht van zijn vriendelijk aanzicht straalt. Dat in de hoogste toppen stijgt. Eeuwig bij de Vader zijn. Met onze oudste broer. Amen. 108 vers 1. 108 vers 1. Laten we danken en bidden. Lieve Heer, dank u dat u de Vader geopenbaard hebt. Met eerbied gezegd dat u ons in het Vaderhart hebt laten kijken. Opdat we zouden weten dat het waarachtig waar is. Opdat we met de verloren zoon in verwondering thuis aanzitten. Hoe is het mogelijk? Maar voor het eerst ook ervaren. Ik ben thuis. Niet meer een zwerver. Niet meer afhankelijk van de beurs. Niet meer, als het geld overvloedig is, de getapte bij de vrienden. Die alleen is als het over is. Thuis. Badend in uw liefde. En dat om Jezus wil alleen. Heb dank. Met allen die dat mogen weten en beleiden. En geef ons een getuigenis. Op dat andere joch, ga naar huis. Doe het nou. Wees de zijne. Zijn eigendom. Met dank voor het onderwijs. Opdat we ook als christenen kunnen beleiden. Waarom we het beleiden, wat er in onze Bijbel over staat, dat we dat kunnen uitleggen, dat iedereen een meester heeft, maar dat er maar één goede meester is. Ga met ons mee de nieuwe week in, als de kinderen weer naar school gaan, gedenk hen die nog vakantie hebben. Gedenk ons Heer in alle dingen, met de dingen die in de agenda staan en er niet in staan. En geef ons zo, als kinderen te leven, in nauw contact met het Vaderhuis. Wat wilt u dat ik doen zou? Om Jezus wil. Amen. 89, het 12e vers. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. Vrede, vrecht uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.